dat ik op dit punt geen enkel risico neem. Dus u moet niet denken dat Nijmegen krakersrijp is. Dus u moet niet denken dat Nijmegen krakersrijp is.
Verwacht dat ze echt onze mensen in gaan slapen. Op de eerste rij, er is geen woord gezegd, er is niet gevraagd. Ze zijn gewoon al gaan slapen op de eerste rij. En dat is de grootste schande.
Weet je nog wat die mensen die in de geweldloze blokkade zaten, floten met z'n allen de hele nacht door?
Always looking the bright side of life.
Ja. En jij stond achter die barricade. Ja. Jij was dus het... jij hoorde bij de groep mensen die zich wel zouden verzetten. En dat hebben jullie geweten ook, want daar is nogal redelijk duchtig met traangas omgesprongen.
Ja, dat is 's morgens om 5 uur geloof ik, 5:30, 6 tot 9 uur aan één stuk door, is er dus traangas op het, was eigenlijk een vrij klein terreintje. En daar is constant traangas op het terrein geschoten. En op een gegeven moment merkte je het niet meer, je was gewoon immuun ervoor geworden. Voor mensen die toen niet aankonden, die zijn door de EHBO'ers en zo buiten het terrein gebracht. En de rest heeft daar met of zonder gasmasker gestaan. En op een gegeven moment, ja, je kon er gewoon boven gaan hangen. Het deed je niks meer.
Ik wil niet overdrijven, maar is zo'n ervaring een traumatische ervaring die je dus een tijdje blijft bezighouden?
Nou, voor mij is het inderdaad de weken daarna dat ik inderdaad een omgeving een enorme klap heb gekregen. Dat ik me eigenlijk toen ook pas begon te realiseren zo van wat er gebeurd was. En dat ik het dat ik ook gewoon niet meer van kon slapen. Dat er gewoon inderdaad constant tanks door mijn hoofd aan het rijden waren. En ook een paar weken behoorlijk ziek geweest van het gas. Nou, dat is bijna iedereen geweest die daar heeft gestaan. En ja, god, nou heb ik het wel, als ik het boek van de Pierson moet believen, dat is dan het verslag van de hele actie. Als ik dat zo nog wel eens uit mijn boekenkast pak s'avonds, dan... Ja, dan voel ik nou ook dan, als ik dat zo weer hoor zou en eens zou, dan... dan krijg ik toch wel weer nog een beetje bibberig zo. Ja, het heeft er behoorlijk ingehakt.
Ja. Wat staat er nu op die plek?
Op dit moment worden de huizen weer gebouwd. Dus ik geloof dat ze volgend jaar worden opgeleverd.
Al kort nadat die panden met enorm geweld dus werden ontruimd, werden platgeslagen, is besloten, die parkeergarage komt er niet. Nu zijn we 5 jaar verder en nu worden de huizen gebouwd.
Ja, de huizen, ik geloof dat de dakers er nou geloof ik op liggen.
Dus die komen daar te wonen?
Het is een woord, geloof ik, er wordt een bepaalde verdeelsleutel aangehouden. Hoe die precies zit, weet ik niet, maar ik weet wel dat er mensen terugkomen die daar dus vroeger in de Piersonstraat gewoond hebben. Dus zeg maar de oorspronkelijke bewoners.
Bij al deze zaken, gewoon waar dan ook, is dat het geweld altijd van één kant komt als eerste. Dat is een duidelijke zaak, die is vanuit de overheid. En ik denk dat het ook een pure afleidingsmanoeuvre ergens is van die overheid om de aandacht van de werkelijke problemen af te houden. Want we zitten hier nu haast een uur te praten over kraken en voornamelijk over geweld. Dat zijn schokkende dingen die je allemaal mee hebt gemaakt en je eigen manier hebt ervaren. Maar het gaat er in feite om dat er godverdomme meer dan 400.000 woningzoekenden zijn in Nederland. En dat mensen, als ze willen op een bepaalde manier waarin ze wonen, dat ze dan niet aan de bak komen. Omdat de overheid alleen maar koopwoningen mensen bouwen, of alleen maar gezinswoningen. En dat ideeën over goedkoop wonen en over de woonlast omlaag houden, dat die continu genegeerd worden. Ik heb de laatste begrotingsbehandeling, of hoe heet het, Prinsjesdaghandel, kijk ik in de Volkskrant. Er stond tot dit jaar altijd de kolom in over volkshuisvestingsproblematiek. Het is verdwenen. De hele aandacht van die woningnood en van die volkshuisvestingsproblematiek, die wordt stelselmatig, ook door de pers, door het geweld naar voren te schuiven, wordt die naar achteren gedrukt. Het is kenmerkend dat het grootste kraakpand van Nederland, wat niet meer als dusdanig bestaat, dat de ontwikkelingen daar, dat die nauwelijks in de Volkskrant beschreven zijn. dat ik samen met de krakers van het RKZ op vele wijzen heb geprobeerd om de ideeën van de bewoners van het oude RKZ onder de aandacht te brengen van de pers. Het is gewoon niet gelukt. Ja, we mochten met de gratie gods, en ik ben ze dankbaar voor hoor, in gewest tot gewest een kwartiertje onze meningen en ideeën spuien. Maar niet in een serieus programma. En het is iedere keer weer krakers gecombineerd met geweld. En daarmee is het de kous af. En waar het om gaat is dat mensen in de kou staan, dat ze geen onderdak hebben, dat ze niet kunnen wonen zoals ze willen wonen. En daar moet eigenlijk veel meer over gesproken worden. En er moet ook geld voor komen om dat te realiseren. En dan moet de overheid eens een keertje niet met de kop dwars gaan liggen en dan maar weer naar die geweldsknuppel grijpen, maar eens een keertje om de tafel gaan zitten, zoals de meeste krakers, voor zover ik ze al die jaren heb gekend, best willen.
Ja, ik vind het heel goed dat je dit zegt. Ik vind het zelf ook heel jammer dat we op deze wijze zo inderdaad over kraken en geweld spreken. Terwijl, nou, het is natuurlijk iets waar je als kraker erg mee geconfronteerd wordt. Het geweld van de overheid wordt op jou wordt afgevuurd. Dus er misschien wel weer een persoonlijke anekdote, maar waar ik zelf ooit bijzonder beledigd en ontzettend getroffen door ben geweest, is dat na de ontruiming van de Grote Wetering de hoofdcommissaris van politie, Valken, verklaard heeft voor alle media dat wij daar als een soort van kamikaze-eenheid binnen hadden gezeten met bommen die dan tot ontploffing zouden worden gebracht. Nou, dat was gewoon je reinste flauwekul. Dat is aangehaald door burgemeester Polak. Nou, het is verschrikkelijk als zoiets gebeurt. Dan word je afgeschilderd als een van de gek. Terwijl je zo je best hebt gedaan om de motieven waarom je daar zit, hoe het komt dat je met zo'n gemeenschap mensen komt tot een andere manier van samenwonen. Dat allerlei mensen die buiten de boot vallen, die niet in het stramien passen, daar wel een plek kunnen vinden. Dat je zelf heel erg veel leert van het samenleven met andere mensen. Dat je heel andere ideeën komt. Dat je kennis maakt met manier van politiek bedrijven. Of denken over je toekomst. Of wat je met je opleiding zou willen doen. Of wat je daarnaast kan doen. Er wordt zo weinig aandacht aan besteed. En dat is ontzettend frustrerend. En het is ook niet mogelijk om die overheid direct te benaderen. Ik heb toen zelf geprobeerd een gesprek voor elkaar te krijgen met burgemeester Polak. Die heb ik toen op een of andere receptie aangesproken. Het is niet gelukt om met hem een gesprek te hebben. Het is gewoon geboycott omdat ik zogenaamd mijn achternaam niet wilde vertellen.
Als ik even concreet inga op wat Peter zei over volkshuisvesting, een vurig pleidooi voor meer bouwen
meer bouwen, dat wordt dan wel weer gesuggereerd. Waar het mij om gaat is dat er anders gebouwd wordt. Er wordt, om maar eens een voorbeeld te noemen, jaarlijks iets van 0,5% aan de woningvoorraad toegevoegd, wat dan 1 of 2 persoons huishoudens heet. De zogenaamde hartjes. De rest is altijd nog aan de productie, is gezinswoningen. Als ik meemaak dat in onderhandelingen met woningbouwverenigingen je tot eindeloos toe moet zeuren of een vloerscheef mag blijven of niet. Of dat er keukenblokjes in motten in de kamer. Daar word je niet goed van. Het wordt er alleen maar duur voor. Er wordt een eenheidsworst, ook door de regelgeving. En door de zeer bekrompen denkbeelden van erg veel bestuurders en medewerkers van woningbouwverenigingen en zo. Wordt er een eenheidsworst geproduceerd waar een hele hoop mensen zich niet in thuis voelen.
Ik heb hier een lijstje. Er zijn ongeveer 80.000 van die eenheden gebouwd. Ja. Die dan had-eenheden heten. Ja. Vroeger waren het Van Dam-eenheden. Ja. En dat heet nu had. Huisvesting alleen staan in 2-persoonshuishoudens. Ja. 80.000 van die woningen zijn er gebouwd. Ja. Is gebeurd onder andere onder druk van de kraakbeweging.
Onder andere, maar niet alleen. De oplossing is dat mensen veel meer de vrijheid krijgen om de keuze te maken van ik wil zo wonen en dat het dan ook kan.
Ja.
En tegen een acceptabele prijs. Een had-eenheid van 400 gulden. Dat is toch idioot? Dan kun je beter een gezinswoning van 400 gulden huren. Die zijn er dan ook.
Ja, en dat is inderdaad de agressie die van de kant van de gemeente het Rijk steeds tegen je losgelaten wordt. Als mensen op hun eigen manier proberen hun problemen te gaan oplossen, als ze een pand kraken en ze gaan daar op hun eigen manier verbouwen om er alleen te wonen of in een groep te wonen of hoe dan ook, met kinderen, kan me niet schelen, of om te werken, of om daar een theater of wat dan ook te maken. Nou, dan is het opeens eigen richting. Hè? Ja. Dan laat ze gewoon, dan zeggen ze het is niet democratisch. En dan laat ze gewoon een steltje politiehonden op je los. Ja.
Vooral als er een ontruiming in zicht is, is dat iets dat je leven totaal bepaalt, van uur tot uur, van dag tot dag. En omdat het om je eigen huis gaat, kun je er ook niet even uit terugtrekken om op adem te komen. Wonen, werken, actie voeren, alles gebeurt onder één noemer, de kraakbeweging. Dwarsliggend leven, het sleurt je totaal op. Anjet uit Renen kan zich dat nog wel herinneren van de Cunera-laan affaire.
Ja, dat was ook een totaal opslokend gebeuren, maar vooral door de eisen die je op een gegeven moment zelf stelt, wat je met die... Je wil dat die huizen worden behouden en op een gegeven moment dan ga je daar zo ver in dat je tot in het absolute je alles probeert met politieke lobby's, de pers benaderen, kleine acties doen die dan weer niet met argumenten onderhandelen te maken hebben. Daar weer pers bij halen, publiciteit, zorgen dat alles in de publiciteit komt, want dat is ook een ramp om... dat geregeld te krijgen. En op een gegeven moment bestaat er niks anders meer. Is het alleen dat wat telt? Wat kunnen we nog meer doen opdat er later niet iets is van oh, dat hebben we laten liggen. Wij hebben bijna alles gedaan wat er maar te verzinnen is. En dat betekent dat er voor andere dingen, dat bestaat dan niet meer. En ja, dat merk je achteraf wel.
Ja. In dit boekje Als je leven je lief is, wat al een jaar of 3 geleden verschenen is, daar vertelt iemand, en ik lees een stukje voor uit het boekje, Als je leven je lief is, van uitgeverij Lont. Een tijdje geleden voelde ik me erg kloten, was depressief en doemdenkerig. Waar doe je het allemaal voor? Kernoorlog, El Salvador, abortus, het ging maar door. Ik ben er toen even uitgestapt. Ik ben met vakantie gegaan. En ik kon meteen meer ademhalen en zei toen tegen mezelf, oh ja, dat hoort ook nog bij het leven. Is dat een uitspraak die jullie wellicht herkennen? Dat je zelfs vergeten bent dat er nog vakantie bestaat?
Als je op vakantie gaat, dan kom je opeens weer de CNT tegen, bijvoorbeeld in Barcelona. Of, of een steltje protesterende boeren in Brittannië. Dat,
Ik ben er nooit tegen.
Als je er echt uit wil, dan moet je je ogen
tegen de Riviera dan?
Nou, zo ver ben ik nooit geweest, geloof ik.
Maar zoek je dat zoek je dus op?
Ja, nee, niet echt, maar...
Hij is er ook voor.
Ik heb soms zelfs het gevoel gehad dat in bepaalde kraakpanden echt de benauwde lucht van een soort klooster ging hangen, hoor. Ja, een actieklooster dan, maar iedereen was de godganse dag bezig met actie voeren en lullen met elkaar en dan samen nog baantjes hebben en dan in het café elkaar nog eens zien. Nou,
gruwelijk, ja.
Ik zou er echt knettergek gek van worden.
Je moet ook niet zoveel naar die actiepanden komen. De meeste krakers die wonen gewoon alleen op een etage met z'n tweeën.
Ja, maar een heleboel krakers hebben zo'n periode gehad.
Ja, maar het zijn perioden. Dus inderdaad, kijk, op het moment dat zo'n pand bedreigd wordt, dat er ineens heel veel gaat gebeuren, dan ben je inderdaad, je zit in dat pand, je staat voor dat pand. Dus moet je ermee bezighouden. Dat is een kleine periode. Daarnaast heb je natuurlijk je leven. Ik bedoel, als je enigszins wil overleven, moet je ook proberen andere dingen ernaast te doen.
Mijn leven bestaat uit een grote hoeveelheid tijden. Hè? En om het deftig te formuleren, probeer ik mezelf zoveel mogelijk te emanciperen. Hè? Zoveel mogelijk plezier in mijn leven te hebben. Maar ik word er voortdurend in belemmerd door allerlei zaken. Hè? En daar heb ik misschien een heel sterk talent om me daar meteen druk over te maken. En daar kun je dan misschien over discussiëren, maar... Dan ga ik de belemmeringen slechten, die ga ik weghalen als dat lukt.
Je kunt er ook voor kiezen bijvoorbeeld om uit de buurt te gaan waar je nu woont en
Weet je een plek waar geen problemen zijn?
Nee, je zit nu in de staatsliedenbuurt, een buurt met gigantisch veel problemen. Je kunt anders gaan wonen.
Ja, maar dat maakt niks uit. Bijvoorbeeld, ik woon in een 15 jaar gekraakt pand van de gemeente. We hebben eigenlijk weinig troubles met de gemeente gehad. Ik woon zeer rustig. Ik kraak ook meer dan 10, 12 jaar. En ik bedoel, dat is niet een kwestie van het opzoeken van een rustige plek. Misschien juist door het vinden van een rustige plek kun je daar meer energie in steken. En het is inderdaad het punt van dat aan die woningnood nog steeds geflikker veranderd is.
Je kunt niet zomaar verhuizen en ergens anders heen gaan.
En het zou voor mij betekenen van dat ik mijn verstand op nul zou moeten zetten, wat jij voorstelt.
Ik stel niks voor.
Nee, gevoel op nul.
En mijn gevoel inderdaad op nul zetten. Van, nou, dat is dus iets wat totaal onmogelijk is. In een bepaalde periode ben je tegen dit soort dingen aangelopen. En die dingen die blijf je zien waar je ook rondloopt. Het maakt niks uit of ik in Rome op vakantie ga, want dan zie ik precies dezelfde problematiek. Of ik in Colombia rondloop in de krottenwijken, dan zie ik precies hetzelfde van wat ik hier zie en daar in ergere mate. En daar heb ik ook meteen de neiging om mijn handen uit mijn mouwen te gaan steken en daar wat aan te gaan doen.
Ja, maar het is ook zo dat als je een keer zelf de problemen te lijf gegaan bent, hè, maar ook letterlijk te lijf, hè, met stenen in je hand bij wijze van spreken, ja, dan leer je daar ook dingen van. Dan weet je wat het voor een macht is die er tegenover je staat. Je probeert niet die macht over te nemen, hè, maar je herkent veel sneller, herken je als het op andere plekken ook duidelijk wordt. Dat leeft heel anders.
Nu komt er wel een hele grote macht op jullie afrollen binnenkort. Dat is die leegstandswet.
Ja. Dat is gewoon onzin.
Ja. Ja, maar voor jullie misschien, maar voor ik denk in kleinere plaatsen bijvoorbeeld. Een heel groot probleem kan gaan worden voor de kruimbeweging. Hoe is dat bij jullie in Utrecht bijvoorbeeld?
Dat is nu al zo. In de kleinere plaatsen maakt het weinig verschil uit. Of er een leegstandswet is of niet. De meeste kleine plaatsen die hebben een of andere anti-kraakartikel in de APV opgenomen. Of er worden justitiële ontruimingen gedaan. Of de boerenbevolking uit de buurt die komt wel eventjes langs om de mensen eruit te mippen. In die kleine plaatsen is haast niks mogelijk. Ik ken één klein projectje in het noorden waar de mensen erin geslaagd zijn om een aantal arbeiderswoningjes bij een stookkartonfabriek die gesloten is, om die te behouden voor huisvesting. Dat is een uitzondering in het noorden, in een kleine plaats. En ik denk in de rest van Nederland ook.
Ik denk dat Nijmegen wat dat betreft ook weinig zal veranderen, hoor. Met de leegstandswet.
Nee, die leegstandswet die wordt dus nu gedeeltelijk ingevoerd per 1 januari 86. Dat betekent dat krakers vanaf 1 januari 1987 naamloos kunnen worden gedagvaard. Het strafbaar stellen van kraken, dat wordt nog niet ingevoerd. En het leegstandsregister ook niet. Dus jouw inschatting is dat er eigenlijk niet zoveel verandert, want er zijn al zoveel plaatsen waar het via bijvoorbeeld de algemene politieverordening al heel onmogelijk is.
Ze hebben er nog een extra mogelijkheid bij. En ik kan je nog een mogelijkheid noemen die ik toevallig van de week in de krant heb gelezen. Wolters Noordhoofd is bij ons gekraakt. Dat is een monumentaal pand. En het blijkt dus ook mogelijkheden te zijn om op basis van een monumentenwet een pand te ontruimen. Om maar een voorbeeld te noemen.
Ik wil nog even terug naar de, want we hebben het nu toch wel over, niet alleen over juridische dingen, maar daaraan toch wel gehaakt de toekomst van de kraakbeweging. Hoe denk jij dat het er over 5 jaar gaat uitzien?
Tja, dat kan ik heel moeilijk inschatten. Ik merk om me heen nog steeds dat er heel veel mensen zijn die problemen hebben met het vinden van goede huisvesting. Ik ken erg veel mensen die rondzwerven. Die ook bijvoorbeeld atelierruimte nodig hebben, dat ze niet kunnen vinden, wat niet te betalen is. Er moet toch wel wat aan toegevoegd worden, er zal toch wel wat aan gebeuren moeten. En ja, met ook de hele sociale voorzieningen, de uitkeringen, het nieuwe beurzenstelsel wat er aankomt, ziet het er niet in dat je dat op een redelijke manier zou kunnen huren. Ik kan er niet zo goed zo'n voorstelling van maken. Juridisch ben je gewoon uitgepraat. Het was behalve om ook iets te winnen, ook een manier om gewoon die mensen met hun eigen middelen terug te slaan. Maar ja, hoe dat verder moet, weet ik niet.
Nee. Leo, jullie hebben heel erg de neiging om je te verbreden in een buurt, is mijn indruk.
Als je nagaat dat in de Staatsliedenbuurt 14.000 mensen wonen. En dat ongeveer 4.000 mensen wel eens een keer gekraakt hebben. Die horen lang niet allemaal bij de kraakbeweging. Maar het zijn allemaal mensen die gewoon, iedereen doet het op zijn eigen akkertje hoor. Sleutels doorgeven, deuren openbreken. Allemaal mensen die altijd met dezelfde problemen geconfronteerd zijn geweest. En dan krijg je automatisch daarmee te maken. Niet alleen de krakers die hebben een gebrek aan sociale en culturele voorzieningen. Dat heeft iedereen, dat geldt voor alle buurtbewoners. Dus er is helemaal geen poging om je breed te maken of om... Kijk, we zijn geen leninistische beweging die zegt van ja, nou gaan we het hele volk bewust maken. En ja, dan moeten we met vormingswerk en met programma's en met muziek en fanfare door de straat moeten we dat allemaal tot één groot blok krijgen. Dat gaat van lieverlede gaat dat.
Maar jullie zien de toekomst nog wel in een buurt, hè, van de kraakbeweging. Maar bijvoorbeeld in Utrecht, hè, of in in Groningen of in Renen. Hoe zal het dan gaan, de kraakbeweging na een leegstandswet?
Ja, ik zelf zou helemaal niet zo de nadruk, of vind niet zo'n belangrijke vraag, hoe de kraakbeweging er over 5 jaar uit zal zien. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat mensen zich blijven verzetten tegen toenemende controle en registratie. En gewoon blijven proberen om op wat voor manier dan ook een soort eigen zeggenschap te houden over wonen, maar ook over tal van andere dingen die je daarin belemmeren. En ik denk dat het dan ook niet zo niet zo'n belangrijke vraag is van hoe zal de kraakbeweging eruit zien, of zal het in een stad anders zijn dan in een dorp, maar meer van op wat voor manier blijft het mogelijk om je te onttrekken aan het vanzelfsprekende, je te laten inkaderen en je te laten controleren en
je
land te leggen.
De kraakbeweging is een soort broedplaats geweest voor nieuwe bewegingen.
Ja, misschien, maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat...
Het opkomen voor een bepaalde manier van leven, het opkomen voor die vrijheid die je gewoon wilde, daar verandert niks aan.
Nee.
Het is gewoon, er wordt misschien een stukje vrijheid ontnomen, dus lokt het waarschijnlijk meer verzet uit. Kijk, maar het hele idee van waar je voor staat, van wat je wil met elkaar, wat Sander het er straks noemde ook, van dat ze met die mensen nog steeds samenwoont en leuke dingen doet, en dat ontwikkelt je... in een kraakbeweging. Dat ontwikkel je door met elkaar actie te voeren. En ik denk dat dat doorgaat en dat een anti-kraakwet of wat dan ook maar, wat er ook maar gebeurt, dat lokt alleen maar meer verzet uit.
We proberen zwart te leven door huizen te kraken, door daarmee regels te overtreden, maar ook door te betalen wat wij achten dat redelijk is aan huur. Maar ook door proletarisch te winkelen, ook door zoveel mogelijk te proberen vrij met het openbaar vervoer te reizen. En door te proberen om de gasmeter te kantelen. Hè? Enzovoorts. En kraken is daar een deel van. Hè? Bedoel, als wij in de verdrukking zitten, hè, dan drukken we terug. En dat is zwart leven zoals we met dat momenteel doen. En, daarbij komt het opbouwen van een heel groot aantal dingen. Daar heb je vaak kraakbanden voor nodig. Hè? Maar dat ook als aanvulling op dat... wat Anja zegt over die registratie.
Ik rond deze discussie af door absoluut geen conclusies te trekken, maar jullie in ieder geval zeer te bedanken. Toch te concluderen dat de titel van dit programma, De Verstilde Beweging, als je naar deze discussie hebt geluisterd, in ieder geval niet zo klopt als het over de kraakbeweging gaat.
Twee werelden sta. Gewoon de wereld van de mensen, je buren, in de winkel en een hele andere wereld, zegt een kraker in de interviewbundel Als je leven je lief is. Verstild of niet verstild, we zijn tijdens de discussie nog vergeten te vragen hoeveel van de aanwezigen op dit moment nog actief zijn in de kraakbeweging. In de kroeg na afloop blijkt dat de helft zich toch enigszins heeft teruggetrokken. Na een paar jaar begint het totale karakter van de beweging velen toch wel te benauwen, wat niet wegneemt dat ze wel actief gebleven zijn. Dwars liggen blijft het parool, ook al is het in een junkiebond of in onkruid. De kraakbeweging mag niet meer zo aan de economische machten knagen, het is nog steeds een veilige haven voor al die mensen die iets anders leven dan de gemiddelde burger. Cultureel gezien is de kraakbeweging allerminst verstild. Volgende week meer over zwart leven in de volgende aflevering van De Verstilde Beweging, de belangengroepen, de junkiebonden, de scholierenbonden en de belangenvereniging minderjarigen die zich al 13 jaar verzet tegen middeleeuwse toestanden in kindertehuizen. Maar dat volgende week dus. Dit programma werd gemaakt door Kees Grimbergen, Hans Simonsen, Mienke Vijs en Geert Mak. Techniek Dick Bogaert en Ben Leeman. Goedemiddag.
Als u van het afgelopen uur een cassettebandje wilt ontvangen, dan kan dat. Stort daartoe 10 gulden op Giro 444600 van de VPRO in Hilversum en vermeld daarbij duidelijk Het Spoor en de Kraakbeweging. Dus 10 gulden op Giro 3x4600 van de VPRO in Hilversum.
Tot zover dan. U hoorde Het Spoor. Ook komende week weer te beluisteren op deze zaterdagmiddag van 3 tot 5. Maar goed, wij moeten hier nu langs de brandweg. Morgen echter is de VPRO opnieuw in de ether. En dat wel van 6 tot 7 uur des namiddags via de middengolf van Radio 1. Dat wil zeggen 747 kilohertz, dan wel 402 meter. Mooi dan, als u dat inschakelt, hoort u het merkwaardige programma Borat. Wie weet tot dan of anders later.